Goedemiddag allemaal, welkom, fijn dat jullie er zijn, deze zondag. En namens de kerkraad heet ik jullie alle van harte welkom, waar je ook bent, hier in de kerk of thuis of ergens anders. We hebben de volgende mededelingen. In het gezin van broeder en zuster Germen en Anneke Jansen is op 6 november een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Hendrik Jan. En zijn roepnaam is Jatan. En zoals eerder afgekondigd en toegelicht in Onder de Koepel, heeft de kerkraad aan drie broeders ontheffing verleend. En dat betekent voor het gemeentedeel Zuid dat er drie vacatures zijn voor ouderling. De kerkraad verzoekt u namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. U kunt daarvoor het formulier gebruiken zoals klaar ligt in de hal. U kunt uw opgave tot volgende week bij de Scriba inleveren. En dat kan in het postvakje Scriba in de kerkraadskamer of via de e-mail. En dan hebben we ook een collecte. Die is bestemd voor de Theologische Universiteit. Volgende week is er ook weer collecte. En die is dan voor de Villa Klarendal. En vanmiddag hebben we ook een dominee, dat is dominee Dronkers uit Hengelo, Overijssel. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Broeders en zusters, jongens en meisjes, van harte welkom vanmiddag in de kerkdienst. Wij willen vanmiddag stilstaan bij het verband dat er is tussen genade en welvaart. Genade en welvaart. De eerste psalm die we zo meteen zingen, die legt die verbinding ook tussen verzoening en welvaart. Psalm 65. En wij zingen daaruit naar Votum en Zegengroet vers 1, vers 3 en vers 5. Laten wij gaan staan om ons op God te richten. En laten we onze afhankelijkheid van de Heere God belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. En er is genade voor ons en er is vrede. Van God die onze Vader is en van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van zijn Geest. Amen.
Thank you.
Laten we eerst met elkaar bidden. Heer God, midden op Koopzondag zijn we samengekomen opnieuw vanmiddag in uw huis. Omdat we ons willen laten verzadigen met heil door u bereid. Om te kopen zonder geld en om verzadigd te worden met datgene wat niet opraakt. We mogen als gemeente een etalage zijn van uw goedheid en van uw genade. We bidden u, geeft u dat we transparant zijn als gemeente, samen en ook individueel, opdat de mensen door het glas van onze levens kunnen heenzien tot op de schatten van Jezus Christus. We bidden u om uw geest vanmiddag. Als we samen uw woord open maken en lezen, geeft u dan dat we het woord van u zo mogen lezen dat we inderdaad stuiten op hem die het mens geworden woord is. En geeft u ons daartoe zijn geest, opdat we in heel ons leven, wat onze omstandigheden ook zijn, vervuld mogen zijn en raken steeds meer van wie hij is, uw lieve zoon. En opdat we in heel ons leven ook de geur mogen verspreiden van zijn goedheid waarmee we ons gezegend weten. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen eerst uit het woord van God Psalm 67. Psalm 67 is een danklied voor de oogst. Nou ja, en dat heeft natuurlijk te maken met dankuur van afgelopen week. Psalm 67, voor de koorleider bij snarenspel een psalm, een lied. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. Nou, het is een psalm vol van harmonie en een tegenstem. Die wordt geboden door Jacobus, een waarschuwende tegenstem. Dat lezen we nu uit Jacobus 4 tot 5 vers 6. Dat is een pittig gedeelte, broeders en zusters. En Jacobus die pakt daar aan hoe het in zaken gewas en arbeid allemaal kan ontsporen. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort, vraagt hij. Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze. Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf maakt er vurig aanspraak op, maar de genade die hij schenkt is nog groter. En daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Ja, verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter, hij die bij machten is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? Dan iets voor u die zegt: vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan. En bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. En nu iets voor u, rijken, weeklaag en jammer. Om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest. En die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in wilde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Laten we opnieuw zingen uit Psalm 65, vers 2 en 6.
Thank you.
tekst waar we vanmiddag over nadenken is Psalm 67, vers 2 en 3. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we nog naar Handelingen 2. Dan lezen we ook nog een klein stukje uit. Handelingen 2, vers 43 tot 47. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dan de tekst, die lezen we nog een keer. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Straks na de preek zingen we Psalm 67 en dat is ook ons gebed. Psalm 67, ons gebed deze middag. Ja, goede zusters, jongens en meisjes, geliefd als u mag zijn door onze Heer Jezus Christus. Ik liep net door de stad en ik begreep dat het koopzondag is. Dat klopt toch, hè? En u hebt een hele hoop leuke winkeltjes hier in Arnhem. Dus het zag er allemaal gezellig uit. Het licht brandde in de etalages. Nou ja, en dat woord etalage, dat komt nou even voorbij. Want wij als kerk, we staan er dan middenin, hè, koepelkerk. En de mensen lopen ook al winkelend hier om de kerk heen. En dan kun je je afvragen, al die winkels die hebben allemaal mooie etalages. En daar laten ze zien wat er allemaal te koop is om je naar binnen te lokken. En je kunt je afvragen, zijn wij als kerk nou ook een etalage? Of hebben wij als kerk een etalage? En als de mensen dan om ons als kerk heen lopen en door het glas naar binnen kunnen kijken, wat zien ze dan in de etalage liggen? En nodigt ze dat ook uit om hier te komen shoppen? Om hier naar binnen te lopen, eens te kijken wat er hier allemaal verhandeld wordt. Nou, en afgelopen week hebben we nagedacht over de welvaart die we van God krijgen, gekregen hebben. De een wat meer dan de ander. Nou, ik mag ervan uitgaan, broeders en zusters, dat op de een of andere manier die welvaart, dus je dagelijkse omstandigheden van eten en drinken, van werk, van kleding, van behuizing, van het geld dat je op de bank hebt staan, dat die dingen ook in de etalage liggen bij ons. En die liggen ook in de etalage van de kerk. Nou, dan wou ik u eens vragen vanmiddag. En die vraag gaan we ook een beetje proberen te beantwoorden met elkaar. Als de mensen nou in de etalage van ons leven kijken, En ze zien daar onze praktische omstandigheden van welvaart liggen. Zien ze dan bij ons iets in de etalage wat voor hen toch ook ergens verwijst naar God? Want dat is toch de bedoeling. Alles wat je als kerk en als kerkleden in de etalage van je leven hebt liggen, dat moet toch eigenlijk verwijzen naar God. Als mensen hier binnenkomen, net zoals de zaken binnenkomen hier in Arnhem, dan mogen we toch hopen dat ze hier in de kerk aantreffen een grote verwijzer naar God, waar ze de koepel heen naar boven. Denkt u daar eens even over na, over die vraag. Denkt u na over uw materiële omstandigheden, over uw carrière. En de studenten over het onderwijs wat ze volgen, de studies die ze volgen. En onze bejaarde broeders en zusters over de wijze waarop ze in hun pensioengerechtigde leeftijd van het leven genieten. Denk er eens even over na. Is dat in staat om ook op zijn manier de materialia een vingerwijzing te zijn naar God? Heb u een antwoord voor uzelf? Het bijzondere is wel een beetje, broeders en zusters, dat zie je ook in de Bijbel. Dat als de omstandigheden van welvaart bij mensen toenemen, juist ook bij het volk van God, dat juist de lijn naar boven steeds dunner wordt. Steeds vager wordt. En dat hebben we eigenlijk in ons land ook wel gezien, hè? Voor de oorlog. Nou, in de tijden van de crisis waren de mensen nog behoorlijk op God gericht. En toen hebben we de oorlog gehad. En toen hebben we daarna de periode van de wederopbouw gekregen. En zou je toch verwachten, hè, als je nou zo'n tijd als land, als wereld, twee enorme wereldoorlogen, als je nou zo'n tijd kopje onder bent gehouden in de omstandigheden, de materiële omstandigheden ook, het leven was onveilig. En je mag daar weer uitkomen, je mag weer opgelucht ademhalen en je mag zonder druk van de bezetter, mag je je weer gaan ontplooien in je talenten. Geestelijk en materieel. Dan zou ik toch verwachten, hè, als het leven dan weer zo'n stroom, zo'n flow neemt, dat er ook naar God toe iets gaat vloeien. Dat is niet gebeurd. Integendeel. Net andersom. Met dat de mensen het beter kregen, met dat de mensen beter voor zichzelf konden zorgen, met dat de bankrekeningen beter gevuld werden, met dat de opleidingen toenamen, met dat de huizen groter mochten worden. Is het besef van afhankelijkheid van God steeds meer verdwenen? Dat is ook een lijn die je in de Bijbel ziet. En denk aan het volk Israël. In de woestijn hadden ze geleerd om van dag tot dag te leven van manna. En ook van het water dat God gaf. En daardoor werden ze dicht tegen God aangehouden. En je ziet dan ook dat, ondanks dat ze dat 40 jaar moesten leren om te gaan vertrouwen op God, dat als ze het land binnengaan onder Jozua, dat die generatie die dat nog heeft meegemaakt, hè, die directe afhankelijkheid van God, dat die eerste generatie ook in het land van melk en honing God mag blijven dienen. Ondanks dat, zoals God dat zegt, je in huizen zult gaan wonen die jij niet gebouwd hebt. En je akkers zult gaan bebouwen die jij niet ooit hebt aangelegd. En van waterputten gebruik zult gaan maken die jij niet hebt aangelegd. Ondanks dat blijven vertrouwen op de Heer. Deuteronomium 8. Kan je nog eens lezen thuis. En toen kwam een nieuwe generatie. Die was opgegroeid in welvaart. Die hadden het manna niet meer gekend, zo zegt de Bijbel. En die lieten God los. Die gingen de Baals vereren. En wat nog een slag erger is, die gingen God als een Baal vereren. Ze konden hun eigen boontjes wel doppen, maar als er af en toe wat lelijks in hun leven voorviel, want dat gebeurt in elk leven, daar riepen ze God aan. Bij ziekte, bij economische tegenslag, noem maar op. En wij? Wij organiseren een apart dankuur, hè, voor gewas en arbeid. Maar als je jezelf nou eens probeert in te denken hoe dankbaar je werkelijk bent. Ja, natuurlijk, je bent wel dankbaar. En ik ga er ook maar vanuit dat de kerk volgezeten heeft afgelopen woensdag. Maar kwam dat uit uw tenen of kwam dat uit uw hart? Of was dat, ja, nou ja, goed. Ja, natuurlijk, je gaat God danken. Denk aan de studenten die hier zitten. Heb je nou afgelopen woensdag echt beseft dat God het is die ervoor zorgt dat jij je zo kunt ontwikkelen? We doen het toch zelf eigenlijk, of niet? De directe relatie tussen God als de gever van alles en ons welvaartsniveau is verdwenen. Nou, dat is nou waar Psalm 67 mee inzet. Psalm 67 is een danklied voor de oogst. Trouwens, dat is in Israël heel belangrijk, dat God van de, je zou kunnen zeggen, van de drie grote feesten waarbij de Israëlieten in het jaar naar de tempel moesten komen, dat God van die drie grote feesten er twee besteden aan de oogst. Dus je zou kunnen zeggen, één feest, het Pascha, waar alles mee begon, dat gaat over het bloed, over de genade. Dat je door God uit genade bent uitgeleid uit het slavenhuis. Maar dan kreeg je daarna 50 dagen daarna het Pinksterfeest. Dat was een oogstfeest. En dan kreeg je daarna een grote verzoendag. Met aansluitend daarop het Loofhuttenfeest. Dat was ook een oogstfeest. Dus de Heere God had wel heel degelijk door dat je, als je feest wil vieren in de tempel, in de gemeenschap van God, dat je de mensen heel bewust scherp moet houden dat ze daar hun materiële omstandigheden meenemen naar de tempel. Dat het daar niet een geestelijk zaakje wordt, maar dat je echt met je concrete leven van eten en drinken en van werken in de tempel kwam. Want ja, jij verdient je brood en jij verdient je geld. En jij doet je werk en jij doet je opleiding. Maar God is de bron. Nog preciezer gezegd, Gods genade is de bron. Dus niet alleen, om het nou maar scherp te zeggen, niet alleen dat God het je geeft, maar dat God het je ook nog eens onverdiend geeft. Daarom moesten ze met hun oogstfeest naar de tempel toe. Ze moesten samen roepen rondom dat altaar dat rookte en stonk van de dieren die erop geofferd werden als teken van de verzoening. Nooit vergeten dat God in jouw leven je de dingen geeft uit genade. En Nieuwtestamentisch gezegd, dat je leven en eten en leren en werken mag om Jezus wil. Alleen om Jezus wil. Beseffen wij dat nog, broeders en zusters? Want wij leven in een tijd van rechten, hè? En ook in de kerk is dat zo. Kijk, in de tijd van de reformatie, in de tijd van Luther en Calvijn, toen ging het er nog heel sterk om, hoe krijg ik een genadige God? Psalm 67 vers 2a stond daarvoor op. In onze tijd is het zo geworden dat we de genade als station al snel gepasseerd hebben en dat we erover nadenken, hoe krijg ik een God die voor mij zorgt? Zoals ik dat wil. Dat is een verschuiving die je moet realiseren. En Psalm 67 trekt dat weer in het gelid. Begin bij de tempel. Begin bij Jezus Christus. God, wees ons genadig. Maar dat is het eerste in je leven. Dat God weer graag naar je kijkt. Dat God ons aanneemt tot zijn kinderen. Dat God ons zijn zoon gegeven heeft. En dan volgt en zegen ons. En broeders en zusters, in Psalm 67 ben ik er eigenlijk niet eens zeker van of met dat begrip en zegen ons wel iets anders bedoeld wordt dan met dat eerste. God wees ons genadig. Want het Hebreeuws houdt van parallelisme. Het Hebreeuws houdt van herhaling. Het Hebreeuws houdt van verdieping en inkleuring. Dus dat betekent eigenlijk dat dat woord van genade, dat dat door het woord zegen nog eens verbijzonderd wordt. In één zin, weet je wat zegen is? Zegen is dat God je genadig is. Niets kan ons scheiden van Gods liefde, zegt Paulus in Romeinen 8, die immers is in Jezus Christus. Het is belangrijk om te beseffen. Wat heb je als kerk in de etalage leren? Of hebben we een welvaartsgeloof? Of nog wat anders gezegd. Denken wij soms dat God ons pas zegent als hij ons welvaart geeft? En als je die zinnen omdraait, denken wij soms dat God ons niet zegent als hij ons geen welvaart geeft? Als hij ons beproeving te dragen geeft. Als het leven misschien wel bestaat uit stallen die leeg zijn. Uit akkers die weinig omhoog laten komen. Uit de gezondheid die hortend en stotend verloopt. En toch denken wij dat vaak. Waar is God nou, zeggen we dan? En dan kijken we naar de materiële omstandigheden. Ik weet het echt niet waar God is, hoor. Dan zijn we de Heer Jezus uit het beeld verloren. En dan is ook de etalage van de kerk gevuld met de goederen die deze maatschappij te bieden heeft. Niet dat God ons ook niet verzorgen wil. Zeker wel. Maar de tempel als het huis van de verzoening. Jezus Christus als het mens geworden woord van God. Jezus als de weg, als de zegen van God. Dat is de bodem. En dat is ook het middelpunt. En dat is ook altijd weer de einde van alles, de horizon. God, wees ons genadig en zegen ons. Ja, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Jezus die zei, wie mij gezien heeft, die heeft het gezicht van God gezien. Dat is ook de verbinding die in Psalm 65 gelegd wordt, hè? Die we zongen. Rare psalm, niet? Het begint eerst met de verzoening. En over onze ongerechtigheden die bedekt zijn. En in één keer vliegt die psalm over naar dat de landen en de velden hun oogst hebben gegeven. Ja, maar dat is nou precies wat er om gaat in de kerk. Dat welvaart een verbijzondering is van dat je van Jezus Christus bent. Nou, En nou keer ik de pannenkoek nog een keer om. In de pan. Want nu draaien we het eens even om. Is het zo, broeders en zusters, dat als de mensen zien hoe God ons in veel gevallen met welvaart zegent. Want dat doet hij gelukkig nog steeds, ondanks de crisis. In veel gevallen hebben we in ieder geval genoeg, hè. En als we geen genoeg hebben, dan zijn we toch ook nog met elkaar om elkaar te helpen. Is het zo, broeders en zusters, dat de wijze waarop God ons zegent met gewas en arbeid, dat dat voor de mensen naar buiten toe inderdaad een richtingwijzer is naar de genade van God? Dus dat het ons materieel goed gaat, dat wij kerk zijn in een welvaartssamenleving. Zorgt dat ervoor dat juist de blikrichting van de mensen, als ze ons zien, in de wijze waarop wij daarmee omgaan, dat de blikrichting van de mensen door het sjouwvenster heen, door de ruit, door de etalage heen, wordt gericht op God, op Christus? Of is het eigenlijk andersom? Is het eigenlijk zo dat de mensen om ons heen zeggen, ja joh, het is wel prima hoor, die christenen, maar ach ja, nou, die gaan dan wel naar de kerk. Eén keer, soms twee keer. Ze gaan soms door de week ook nog een keer. Maar volgens mij zijn ze echt net zo materialistisch als wij hoor. Kortom dus, is het zo dat de wijze waarop wij met materie omgaan eerder het zicht op God verduistert? Dan lees ik vers 3. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. En in vers 4 tot 6 wordt dat nog verder ingevuld. Dat alle volken u loven, God. Dus God wil onze materiële omstandigheden ook in het rijke Westen gebruiken om de mensen die de materiële dingen zonder God gebruiken, secularisatie, om die terug te brengen op het spoor van de genade van God. Dat is een moeilijke vraag. Dat is ook eigenlijk wel het mooiste compliment dat je krijgen kunt. Dat als je ergens werkt, dat de mensen tegen je zeggen, ja, maar ik kon aan jou wel altijd merken dat je niet alleen maar voor je eigen ego ging, en dat je ook niet alleen maar ging voor de contacten met de hogere regionen, het elleboogwerk. En dat jij ook niet alleen voor het geld ging. Ik merkte toch altijd aan jouw manier van werken dat jij gedreven werd door iemand anders die in jou woont. En dat is dan Christus. En als je studeert. Je studeert met een hele hoop mensen die die studeren vanuit hun eigen opdracht. De opdracht die ze zichzelf opleggen om zoveel mogelijk uit hun leven te halen. Want jij moet het doen. Maar jij niet. En de wijze waarop je ook geniet van dingen. Genieten is één. Maar genieten in verbondenheid aan God, dat is twee. Nou, en u kunt de voorbeelden voor uzelf echt vermenigvuldigen, broeders en zusters. Ben ik in mijn omgang met gewas en arbeid een etalage van Jezus Christus? Weet u, in Handelingen 2 hè, wordt dat leven beschreven van die eerste gemeente. Daar zie je heel duidelijk dat daar nog een hele sterke verbinding is tussen genade en gewas en arbeid. En ook dat de genade hen dreef. dat de genade hun omgaan met gewas en arbeid volledig inkleurde, aanstuurde. Niet dat dat enorme braverikken waren die alleen maar heel sober leefden, nee. Ze waren ook wel sober, ja, dat wel, maar ze konden ook genieten met elkaar. Maar op de een of andere manier waren ze in hun doen en laten een complete geur van Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Dat van hun omgang met gewas en arbeid de blijde boodschap van Jezus Christus als verlosser van het leven afdroop. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. Weet u, in het Oude Testament heeft God zijn volk Israël uit Egypte die ijzeren oven uitgeleid om ze te brengen naar het land van melk en honing. Niet om van hen het zoveelste heidense welvarende land te maken, waar het leven zo plat is als een euro. Nee. God wilde hen ook juist in hun welvaart maken tot een proefboerderij van zijn genade. Dat als je daar door het land heen ging en als je daar de mensen sprak, als je de sfeer onderling proefde, kortom als je de kerk binnenging, dat je zoiets had van, hé, het gaat hier ook over iemand anders. Het gaat hier over God. Het gaat hier over Christus. In heel de wereld uw reddende kracht. Gewas en arbeid. Dat waar je de meeste uren door de week aan besteedt. Evangelisatiemiddel bij uitstek. Geen scheiding tussen natuur en genade. Hè? Dan vervallen we tot baalisme. Nou, we komen uit bij een paar vragen. Die noem ik. Wanneer is iets wat je van God krijgt nou eigenlijk tot een zegen in je leven? Dat je op zich genezen wordt van een kwaal hoeft op zich nog helemaal geen zegen te zijn. Het is zegen op het moment dat het je nog meer dan voorheen verbindt aan God en aan Christus. Soms zijn lege stallen en gebrek aan welvaart meer zegen dan wat wij vandaag in de dag om ons heen hebben. De tweede vraag. Wat is dus echte christelijke dankbaarheid? Dankbaarheid is niet dat je maar gemakkelijk tegen God zegt, oh, ben ik blij dat u me al deze fijne omstandigheden geeft. Nee. Dankbaarheid is dat God door jouw omstandigheden heen van jou een geur van Jezus Christus weet te maken. Christus dankbaarheid. Nou, en dan nog de derde vraag. Die heb ik hier even opgeschreven. Herkennen wij dus ook als kerk 2010 in Arnhem op Koopzondag iets van die waarschuwingssignalen van Jacobus, broeders en zusters? Nou, dat is misschien eens iets om na vanmiddag over na te denken. De Heere zegen het. Amen. We gaan bidden met Psalm 67.
Zien de zegen van
En laten wij nu gaan staan om met elkaar uit te zingen wat we in God en in Jezus Christus mogen hebben. Gezang 161 als onze geloofsbelijdenis vanmiddag. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna danken wij onze God met liedboek gezang 390. Liedboek gezang 390. Ik weet niet of de organist het prettig vindt om het op de bekende gedragen wijs te zingen. Dat is natuurlijk ook uitstekend. Wij gaan het wel afwachten. Thank you. overigens door God geziene, door God gezegende mensen weten in Jezus Christus. Laten we die zegen in geloof met ons meedragen en laten we die zegen ook leven. De Heere zegene u, hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.